Wij leven voor de Heer, maar wij kijken ook uit. Wij doen niets totdat, lazen we net, totdat Hij komt. De kerntekst voor de preek van nu is eigenlijk wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10, waar hij schrijft aan de mensen, de gelovigen in Thessaloniki, een stad in Griekenland, dat het bekend is geworden, eigenlijk in de hele provincie, dat hoe de mensen daar zich bekeerd hebben. En ze hebben zich niet zomaar bekeerd als zeg maar, een soort afstand van het oude leven. Dat is bekering natuurlijk duidelijk ook. Maar ze hebben zich ook omgekeerd met een nieuw doel. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat 1 Thessalonicenzen 1, je zou zeggen in de kern het programma van een christen is. Dat we ons bekeerd hebben om twee dingen. De levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ik kom zelf uit een traditie waar dat tweede erg benadrukt werd. Waar het uitzien naar de Heer Jezus, ook wat we laatst uit 1 Korinthe hebben, doen dit totdat Hij komt. In veel gebouwen van de vergadering stond die tekst totdat Hij komt. Op de kant dat je binnenkwam of als je weer vertrok, hè, dat je eraan herinnerd werd van ja, we doen het totdat Hij komt. Die verwachting, die leefde heel sterk. Niet zodanig dat je zegt van ja, maar we hebben niks te doen hier op aarde, maar toch wel dat het dienen misschien eens wat vernauwd werd. Ik denk dat we tegenwoordig misschien wel een beetje leven in een tijd waar het dienen van God, het leven in zijn koninkrijk en het laten zien van zijn koninkrijk sterk voor de aandacht wordt gebracht, en dat is goed, maar dat eigenlijk ja, dat verwachten van de Heer misschien wel eens een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En ja, dat is voor mij de reden om toch ook hier te spreken, vooral over dat tweede. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Maar ook aan te geven dat zijn zoon te verwachten niet leidt tot passiviteit, een goede verwachting. Maar dat eigenlijk ook het eerste, God dienen, versterkt. Er staat, we lezen, Paulus die schrijft, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Als je naar de toekomst kijkt, wat verwacht je eigenlijk? En eigenlijk is dat al een verkeerde vraag, als ik zeg, wat verwacht je? Misschien, ik weet niet of dat een beetje buiten jullie omgaat, of dat jullie ook horen van die discussies over Rosh Hashanah. Er zijn hele discussies over. Hele discussies over gebeurtenissen die gaan plaatsvinden. Toen ik deze toespraak voorbereidde en op internet naar plaatjes zocht, toen vond ik nog een aankondiging van Jezus die komt op 26 juni 2016. Daarom, in die hele discussie, daar wil ik het helemaal niet over gaan hebben. Wij verwachten niet in de eerste plaats, gebeurtenissen, dingen die gebeuren, dingen die of bijzonder zijn, of dingen die misschien wel angstwekkend zijn. Maar wij verwachten iemand. En dat is de kern van onze verwachting. Wij verwachten Jezus, onze Heer. En als je dat alleen maar meeneemt van deze preek van, ja, het gaat om dat we Hem mogen verwachten, naar Hem mogen uitkijken. Hij komt voor ons. Dan is de rest nog mooi meegenomen, als ik het zo mag zeggen. Als je dat meeneemt, we zien uit naar Hem. We zien uit naar Hem. En wat gebeurt er dan? Ik heb drie dingen die wij verwachten, die allemaal te maken hebben met dat de Heer Jezus komt, die ik met jullie wil delen. En dat zijn eigenlijk allemaal teksten waar Paulus en Petrus iets schrijven over wij verwachten. Verwachten is trouwens een mooi woord, hè? Verwachten, daar zit meer in dan van, nou, ik weet dat iets gebeurt. Je kunt weten dat iets gaat gebeuren, maar ja, gut, het interesseert je eigenlijk helemaal niet. Als er verkiezingen in België zijn, ik weet niet hoe erg dat jou nou bezighoudt. Je weet misschien dan een datum, maar je kijkt er niet naar uit of zo. verwachten, daar zit in dat je er naar uitkijkt. Het is als met een bruiloft. Daar kijk je naar uit. Daar verwacht je je eigen bruiloft dan, hè, samen met je aanstaande partner, aanstaande vrouw. Daar kijk je naar uit. En dat woord verwachten, daar zit dus ook een soort spanning in van we kijken er naar uit. Wij verwachten de Heer Jezus. En wat schrijft Paulus daar nog meer over? Paulus die schrijft in dat stukje in 1 Thessalonicense aan de mensen in Thessaloniki. En dat ze zich dus bekeerd hebben om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Jezus die ons redt van de komende toorn. Hij schrijft ergens anders. Dat is in de brief aan de Filippenzen. Dat is Filippi, is ook een stad in Griekenland, hè? Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als behouder verwachten. En het derde citaat wat ik van hem overneem is, van de Hebreeën schrijver. Een beetje, weten we niet wie het is, maar het staat wel in Gods woord, daar gaat het om. De Hebreeën schrijver die zegt, zo zal ook Christus, die de eerste keer verschenen is om de zonde te niet te doen, zo zal ook Christus de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Drie gedeelten waar de schrijver aangeeft van wij verwachten niet iets, wij verwachten iemand, zijn zoon Jezus, de Heer Jezus Christus, Christus. Wij verwachten de Heer Jezus. Dat is het eerste. Maar ze schrijven er iets meer bij. Waar verwachten we hem vandaan? Wie? Staat er, hè? Even de goede knop gebruiken. De eerste tekst, hè, uit de hemelen. En de tweede, in Filippenzen zegt hij ook, de hemelen waaruit wij hem verwachten. Waarom? Ja, misschien logisch zeg je dan, want de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Dus wij verwachten hem weer terug uit de hemel. Denk maar aan wat de engelen tegen de discipelen zeiden toen de Heer Jezus opgevaren was. Hij zal op dezelfde manier terugkomen. Waar hij naartoe gegaan is, komt hij natuurlijk van terug. Maar er is meer. Paulus die schrijft in die middelste tekst dat ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij hem verwachten. En dat betekent dat het niet zo alleen maar zo is van, ja, de Heer Jezus is daar en hij komt terug naar ons. Maar Paulus die geeft aan van, eigenlijk zijn wij al burgers van de hemel. En de Filippenzen, aan wie hij dat schrijft, die kenden dat eigenlijk ook wel. Dat gevoel van, je leeft in een stad, maar die is eigenlijk niet de stad die bij jouw vaderland hoort. Jouw vaderland is ergens anders. Want Filippi was een Romeinse kolonie. En veel mensen in Filippi waren veteranen die daar woonden, maar ze leefden in een kolonie, in een stad die Romeinse burgerrechten ook had, Romeinse rechten had. Dus zij, als Paulus schrijft van ons burgerschap is in de hemel, dan begrepen zij dat wel. Van ja, die Romeinen in ieder geval die daar woonden, die hadden zoiets van, ja, eigenlijk is ons burgerschap in Italië, in Rome. Zo zegt Paulus, en zo mogen wij weten, is ons burgerschap in de hemel. Dat betekent dat als ons burgerschap in de hemel is, dat is meer dan dat wij een visum voor de hemel hebben. We hadden het net even over op vakantie gaan en uitzien naar vakantie. Als je naar bijvoorbeeld Turkije gaat, ik zal er verder niks over zeggen of je dat moet doen, maar als je daar naartoe gaat, dan heb je een visum nodig. Ja? Een visum is een toestemming om in een land te komen. Voor een tijdje krijg je een werkvisum, dan kun je langer blijven. Maar je hoort niet bij het land. Wij hebben geen visum voor de hemel. We hebben het paspoort van de hemel. Elke christen heeft, om zo te zeggen, een nieuw paspoort gekregen, waarin staat, uitgegeven door de hemel, en jouw burgerschap, jij hoort bij de hemel. Dus wij verwachten ook de Heer Jezus, die niet alleen zal komen naar ons toe vanuit de hemel, maar die ons daar ook zal brengen. Denk ook maar wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Je kunt dat lezen in Johannes 14. Dat hij gezegd heeft van, ik zal terugkomen, en niet bij jullie blijven, maar ik zal terugkomen en jullie brengen waar ik ben. Ja? Hij zal ons in de hemel in het Vaderhuis brengen. Dus wij verwachten de Heer Jezus uit de hemel om ons daar te brengen waar wij thuis horen. Hij komt ook daarom, zegt Paulus, als redder of als behouder. In 1 Thessalonicenzen, de bovenste gedeelte, Jezus die ons redt van de komende toorn. God, die zegt nu tegen de mensen van, laat je met mij verzoenen. Hij roept de mensen op om te komen. Hij biedt genade aan. Daarom noemen we dit wel de genadetijd. Het wel aangename jaar van de Heer, waar de Heer Jezus ook over las, toen hij zijn eerste bekende toespraak in ieder geval hield in Nazareth, of in Capernaum, Nazareth, in Nazareth, en zei, dit is het wel aangename jaar van de Heer. In die profetie van Jesaja staat ook de dag van de toorn van God. God zal op een dag oordelen. En wat Paulus schrijft is, dat wij zullen bewaard worden voor dat oordeel. We zijn niet meer bestemd voor een oordeel, maar we zijn bestemd voor het leven. En we mogen de Heer Jezus verwachten, die ons daaruit en daarvan redt, die ons daarvan bevrijdt. Redden, dan zit je heel sterk, dat zijn twee verschillende woorden toch, ook in het Grieks. Redden, dat is echt eruit en ervoor beschermen. De Heer Jezus als behouder verwachten. Dat is eigenlijk ook dat de Heer Jezus, die al onze redder is en behouder, en we hebben de behoudenis, maar dat hij ook komt om ons compleet te behouden. In Filippenzen, daar schrijft hij ook in het volgende vers, dat hij zal komen als behouder en dat hij ons lichaam gelijk zal maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En Paulus schrijft ook ergens anders dat wij de verlossing van ons lichaam verwachten. Niet, trouwens, de verlossing uit ons lichaam. Dat zou zijn, ja, als je sterft, dan ben je bevrijd van je lichaam. Dat is niet een Bijbelse gedachte, dat is niet de christelijke gedachte. Dat is eigenlijk een Griekse gedachte. Het lichaam, dat is maar minder waard. En daar kun je beter maar van verlost, van bevrijd zijn. Maar zo is het niet. God, die wil complete mensen verlossen. En hij heeft ons gemaakt als mensen naar ziel, geest en lichaam. Met een ziel, een geest en een lichaam aspect, als eenheid. En dat bij de dood daar een scheiding komt, dat wil God niet. En daarom dat God complete mensen verlost. En ook ons lichaam, dus uit de dood, zal verlossen in de zin van zal doen opstaan. Een nieuw lichaam zal geven wat toch op de een of andere manier gelinkt is, verbonden is met het lichaam wat wij nu hebben. En aan de andere kant een opstandingslichaam. Dus als we aan de Heer Jezus denken, die zal komen, dat we mogen verwachten, dan mogen we dus deze dingen daarbij bedenken. Dat we mogen uitzien naar Hem, omdat Hij ons in de hemel zal brengen, in de plek waar Hij zelf is, want dat is eigenlijk wat de hemel maakt. En dat we daar niet komen als een geest, maar dat we daar komen met een verheerlijkt, een nieuw lichaam, lijkend op zijn lichaam, zoals Paulus in Filippenzen schrijft. En dat we daarmee ook gered worden van de toorn die God toch over deze aarde zal laten komen. Zo mogen we naar hem uitzien. En is dat dan iets wat je ertoe brengt om zoals vroeger in onze traditie we wel eens zongen, Heer laat ons lijdzaam wachten, totdat het duister vliet. Dat is waar, hè? Ja, goed, ik als jongen heb dat geleerd en ik zong, ik zing altijd uit volle borst. Soms probeer ik me wat in te houden. Maar dat zongen we uit volle borst. En het wachten is wel goed, maar het lijdzaam, wat ik net zei, wij zijn onderwijl wel geroepen om te dienen. En die verwachting, die doet ook iets met ons. En één aspect wat ik er in ieder geval wel van wil noemen, is ook dat Johannes eigenlijk schrijft van als je de Heer Jezus zo verwacht, verwacht dat je hem zult zien zoals hij is, dan heeft dat een effect op je leven. Johannes die schrijft, je kunt dat nalezen in Johannes 3, vers 1, die schrijft niet van, nou, als je deze hoop op hem hebt, hè, dat je hem zult zien en dat je hem gelijk zult zijn, nou, dan moet je, nee, hij zegt van, als je die hoop op hem hebt, dan zul je jezelf reinigen zoals hij rein is. Als ik bedenk van, ja, maar de Heer Jezus, die zal ik daar straks zien. En ik zal er zelf met een verheerlijk lichaam zijn. En daar zal geen zonde, geen smet meer zijn. Ja, dan wil ik eigenlijk niet nu met allemaal zwarte en vieze plekken rond blijven lopen. Dat is eigenlijk wat Johannes schrijft. Zo van, dat heeft toch een effect op je leven. Dan mag je nu hier al meer en meer op hem gaan lijken. 1. Wij verwachten Jezus. Wij verwachten een persoon. Maar als we zo kijken van wat we daarbij gelezen hebben en over nagedacht hebben, dan is het ook iets van, ja, dat is ook heel fijn voor ons, toch? Daar mogen we naar uitkijken, om Jezus te zien, maar en ook om dan in de plek te zijn waar we thuis horen, om ook verlost te zijn van het lichaam met lijden en dergelijke, en dat we met een verheerlijk lichaam bij hem zullen zijn. Het is als, zeg maar, het uitkijken naar de eigen bruiloft. Dan kun je zeggen van, ja, ik kijk naar de bruiloft uit vanwege mijn vrouw. Ja, om haar of je man, om haar of hem tot man en vrouw te hebben. Maar je bent er zelf sterk bij betrokken en dat mag, dat is positief toch? Je mag uitzien naar de bruiloft omdat je samen daar naar uitziet. De Heer Jezus ziet er ook naar uit. Maar je kunt ook uitzien naar de toekomst waarbij het meer centraal eigenlijk om de Heer Jezus gaat. Meer om een ander gaat dan om jezelf. Bijvoorbeeld, als je denkt aan een diploma-uitreiking, dat iemand anders een diploma krijgt, dan ben je veel meer, als je er naar uitkijkt, dan ben je blij om die ander. En natuurlijk, als bijvoorbeeld je zoon of dochter een diploma krijgt, dat is weer de tijd van de diploma-uitreikingen, moet iemand van jullie nog een diploma krijgen? Of het is nog niet geweest, of wel? Is allemaal al geweest? Ja, kijk, ik ben wel uit de kinderen die diploma's krijgen en de kleinkinderen, die zijn nog echt niet zo ver. Dat duurt nog eventjes. Alhoewel, ja, nee, duurt nog wel even. Dus, maar hoe dan ook, hè, ook als ouders ben je dan natuurlijk trots op je zoon, dochter die een diploma krijgt. Maar het is in de eerste plaats voor hem of voor haar. Of voor een vriend of vriendin die een diploma krijgt. Dat je kunt meeleven met een ander. En dat is een ander aspect van het komen van de Heer Jezus en het verwachten van de Heer Jezus. En daar gaan de volgende teksten over. Wij verwachten namelijk ook zijn verschijning. En Paulus die schrijft erover dat wij de Heer mogen dienen en een goed leven mogen hebben, een leven in de zin van tot eer van hem in zijn koninkrijk, maar dat we dat mogen doen in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en behouder, Jezus Christus. En de tweede tekst, waar hij schrijft aan de Korintiërs, dat ze God dienen met de gaven die ze gekregen hebben, maar dat ze dat doen terwijl jullie de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwachten. En hier zit eigenlijk meer in. Kijk, we mogen de Heer Jezus verwachten. We mogen verwachten dat hij komt en hij zal ons bij hem brengen. Ja? En dat is onze verbondenheid met hem. Maar dit gaat nog een stapje verder. En zonder in te gaan op van wanneer en wat is nou precies het verschil en hoeveel tijd zit daar tussen en zo. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom van, één is hem verwachten, waar toch wel het ook om mij gaat. En het tweede is zijn verschijning verwachten. En ik denk dat dat een aparte gebeurtenis is waar we met hem mee zullen komen, maar waar hij zal verschijnen, niet zozeer aan ons, maar zal verschijnen aan deze hele wereld. Dat de mensen hem zullen zien en dat de mensen hem ook zullen eren en groot maken. He, vergelijk dat maar met dat diploma. Dan gaat het niet om mij als mijn zoon een diploma krijgt, maar dan gaat het om mijn zoon die het diploma krijgt. En hij staat even, samen met een heleboel anderen op dat moment natuurlijk wel, maar ook even centraal. Zo is het als ik nadenk over de verschijning van de Heer Jezus. Dat zal het moment zijn dat hij centraal zal zijn. En dat zijn naam geëerd zal worden. Denk maar aan wat Paulus schrijft in Filippenzen. En dat elke knie zich voor hem zal buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Ze zullen tegen hem zeggen, maar u bent Heer. Elke tong, dus ieder mens, alles wat leeft, zal dat zeggen. Veel mensen nu gebruiken de naam van onze Heer als een krachtterm. Omdat er iets niet goed gaat of zo. En dan, nou ja, ik denk dat we dat allemaal wel om ons heen horen. En dat het, neem ik aan, je ook pijn doet. En soms zit je te kijken van, moet ik er wat van zeggen en hoe dan wel? Maar zijn naam wordt in het algemeen niet geëerd in deze tijd. En als ik nadenk over zijn verschijning, dan weet ik dat zal het moment zijn dat ieder mens hem, mijn, jou, onze Heiland en Heer, zal eren en zal zeggen en zal erkennen, hij is Heer. Wij mogen dat nu al doen. Wij mogen hem nu al als onze Heer erkennen en eren in onze liederen, eren ook in ons leven. Maar dat zal elk mens doen. En dat zal ook, als Heer Jezus zo komt, dat zal ook eigenlijk zijn koninkrijk inluiden. Paulus schrijft dat ook in 2 Timotheus over de verschijning, de epifanie, dat woord heb je misschien wel eens gehoord, maar ja, het betekent gewoon verschijning, over de verschijning van de Heer Jezus, dat het ook zijn koninkrijk zal inleiden. En als we daar naar uitzien, wat voor effect zou dat op ons leven nu kunnen hebben? Nou, Paulus zegt eigenlijk van, als jij erover nadenkt dat het koninkrijk zal komen, dan doet hij eigenlijk een beroep op Timotheus met een beroep op de verschijning van de Heer Jezus, zegt hij, strijd de goede strijd. Want er is nu nog een strijd te strijden. Dan zal de Heer Jezus zijn koninkrijk vestigen en dan zal zijn gezag overal gelden, wereldwijd. Nu, hij heeft wel overal alle autoriteit. Mij is gegeven alle macht, alle gezag in hemel en op aarde, zegt de Heer Jezus. Maar hij oefent het nog niet zichtbaar uit, zoals dan zal gebeuren. Waar kun je het gezag van de Heer Jezus zichtbaar zien? Als het goed is. In ons leven, ja precies, in ons leven. Wij mogen het koninkrijk van God uitleven. In ons leven, in onze omgeving, mogen wij het koninkrijk van God vestigen, laten zien. En dat is, daar wordt ook het beeld van een strijd voor gebruikt. Niet een strijd tegen mensen natuurlijk. Dat zegt Paulus ook ergens. Het is een strijd eigenlijk tegen de boze macht in de hemelse gewesten. Maar het is wel een strijd. En wij mogen de goede strijd strijden. Dat is één. En het andere wat ik ook wel mooi vind, en dat sluit eigenlijk aan bij van, als wij denken aan het feit dat Jezus komt, waar denken wij dan aan? Denken wij dan aan, dan ben ik van alle ellende verlost en bevrijd enzovoort? Of denken we ook aan zijn verschijning, aan wat het betekent voor hem? Aan het, mag ik het zo zeggen, het eerherstel dat Heer Jezus dan te beurt zal vallen. En Paulus die schrijft wat dat betreft ook, dat hij zal verschijnen voor ieder die zijn verschijning lief heeft. En dat is eigenlijk wat wij allemaal als christen hebben. Maar eigenlijk is het, dat ik jullie en mezelf vandaag ook weer wil zeggen van, hey, als je denkt aan het komen van de Heer Jezus en alles wat gebeuren gaat, heb je dan ook zijn verschijning lief? Zie je er naar uit dat hij, zeg maar, eerherstel zal ontvangen hier op deze aarde, waar die nu eigenlijk alleen maar als een vloekwoord gebruikt wordt, en waar mensen alleen denken aan Jezus, dat is die gekruisigde. En bedenk, gekruisigde, dat is gewoon een misdadiger. Dat is iemand die als een misdadiger terechtgesteld is. Maar de Heer Jezus zal eerherstel ontvangen. En daar mogen we naar uitzien. En daarom en zo mogen we zijn verschijning lief hebben. En Paulus die schrijft er dan ook over dat er een kroon is weggelegd voor ieder die die goede strijd strijdt en die ook die verschijning lief heeft. Dus we mogen de Heer Jezus verwachten, we mogen zijn verschijning verwachten, maar dan is Gods plan nog niet voltooid. En het derde waar in de Bijbel het woord verwachten gebruikt wordt, is dan ook het volgende, en daar schrijft Petrus over. Petrus die schrijft, terwijl jullie de komst van de dag van God verwachten en verhaasten, en een stukje verderop schrijft hij, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Wij verwachten ook dat Gods plan tot voltooiing zal komen. God is een plan begonnen met deze aarde. Hij heeft er een hof gemaakt, hij heeft er mensen geplaatst die het goede voor de aarde zouden zoeken. De aarde zouden bebouwen en bewerken. En mens, die heeft eigenlijk die hof, de aarde, aan de tegenstander van God gegeven. Is toen plan B in werking getreden? Ik denk het niet. Ik denk dat God een plan A had waar hij mee doorgaat. En dat plan, dat zal uiteindelijk uitmonden in de dag van God, waar God alles, ja, zeg maar, tot uitvoer zal brengen wat zijn plan behelst. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Een aarde waar gerechtigheid woont. Waar gerechtigheid zich thuis voelt. En daarom ook waar vrede zich thuis voelt. In de psalmen staat ook ergens dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Vrede, dat is, ja, veel mensen zien uit naar vrede. Wij mogen de vrede al van God in ons hart hebben. Maar vrede op deze aarde kan niet zonder gerechtigheid. Zonder dat er op de een of andere manier recht plaatsvindt. En onrecht neemt vrede weg. En God die zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken waar gerechtigheid woont. Waar er ook vrede zal zijn waar die zich thuis voelt. Als je daaraan denkt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan zou je misschien denken van oké, en dat is in onze traditie wel eens een beetje, ja, zo uitgestraald, van ja, dan maakt het niet zoveel uit hoe je met deze aarde omgaat. Het is een zinkend schip, en net als op de Titanic, daar waren nog een orkest dat was aan het doorspelen, terwijl de Titanic al naar de diepte ging. Heeft dat veel zin? Nee, je moet mensen redden. Nou, dat is ook een opdracht om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Maar ik denk, maak zelf maar de vergelijking met ook ons eigen lichaam. Wij krijgen een nieuw lichaam. Betekent dat dan dat je met je huidige lichaam maar omgaat, dat verwaarloost, een hele sterke mate dat soms mensen hun lichaam gewoon kapot drinken en roken? Nee, dat doe je niet. Dat doe je misschien ook al wel gewoon voor jezelf niet, omdat je er ongelukkig bij voelt. Maar misschien dat je zo mag zeggen van als je uitziet naar dat je een nieuw lichaam krijgt, dan besef je ook, ja, maar dat is toch een vernieuwing van mijn huidige lichaam. Dan is het ook belangrijk hoe ik nu met mijn lichaam omga. En zo denk ik dat we ook als christenen mogen beseffen, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, ja, dan zal God dat doen. Dat zullen wij niet met z'n allen bereiken. Maar aan de andere kant is het wel belangrijk hoe ik met de huidige aarde dan omgaat. Want dat is wel de basis voor de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Maar de andere effect wat, als je uitziet naar die dag, wat het mag hebben, is dat er ook wij blijkbaar op de een of andere manier, ja, sommige vertalingen zeggen ons kunnen haasten naar de dag, hè, maar een andere vertaling die ik veel gebruik, die zegt dat wij die dag zelfs kunnen verhaasten. En als ik dan denk van, hoe zou je dan die dag van God kunnen verhaasten, dat moment dat er echt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Nou, niet zozeer denk ik door deze huidige aarde op te knappen en zo, want dat gaat toch niet gebeuren. Maar ik denk dat het veel meer is dat we in de huidige tijd nu ons mogen inzetten voor Gods Koninkrijk. Dat we ook anderen mogen binnenbrengen in Gods Koninkrijk. Want God die wil nog steeds dat er mensen binnenkomen. En dat zijn Koninkrijk, dat zijn hemel, vol wordt. En we mogen daar naar uitzien, maar we mogen ook daar actief in zijn. Om daarmee die dag te verhaasten. Dus eigenlijk als je zo het woord verwachten in de Bijbel eens opzoekt, dan heb ik zo laten zien dat we eigenlijk drie gebeurtenissen mogen verwachten die allemaal samenhangen met de Heer Jezus. De Heer Jezus die zal komen voor ons. De Heer Jezus die zal komen om zijn koninkrijk te vestigen en om verheerlijk te worden. En wij mogen daarin delen. Maar het zal ook de aanzet zijn van een rijk van vrede, maar wat uiteindelijk ook Jezus het koninkrijk zal overgeven, en dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken, en dat daarmee eigenlijk zijn plan compleet voltooid wordt. En natuurlijk is daar veel en veel meer over te zeggen. Als je het woord hoop bijvoorbeeld in de Bijbel eens gaat opzoeken, waar hopen wij op? Nou ja, hopen en verwachten zit natuurlijk heel dicht bij elkaar, hè? Dan kun je nog veel meer lezen. Maar deze teksten die spraken mij aan van wat verwachten wij? De Heer Jezus, zijn koninkrijk, zijn verschijning en het, ja, eigenlijk het plan van God en de voltooiing daarvan. En, zoals we gezien hebben, als we dat verwachten, dan mag dat ook een effect hebben op ons leven nu. Dat we ons nu ook al reinigen, ons heiligen, dat betekent meer toewijden aan God, meer toewijden aan de Heer Jezus, omdat we hem verwachten. Dat we ook nu al de goede strijd mogen strijden en zijn koninkrijk mogen laten zien in ons leven en in onze omgeving, in het uitzicht naar dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. En dat we die dag van God, de voltooiing van het plan, toch al daar actief mee bezig mogen zijn, in ieder geval ook door mensen nu al uit te nodigen om naar hem toe te komen. Uit te nodigen, zoals ook in het boek Openbaring aan het eind van de Bijbel staat, uit te nodigen om het water van het leven te drinken om niet. Hoe zie jij, hoe zie ik uit? Weet je, het boek, de Openbaring en daarmee de Bijbel, in ieder geval in de volgorde zoals wij hem hebben. Het boek Openbaring, dat eindigt met, je zou kunnen zeggen, verlangen. Ik denk dat het verkeerde is. Eén klik, hij komt. Het eindigt met verlangen. De Heer Jezus, die zegt zelf, het is een beetje het laatste vers van de Bijbel, de laatste uitspraak in de Bijbel. Hij die deze dingen getuigt, dat is de Heer Jezus, hij zegt, ja, ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Ja, maar het duurt al 2000 jaar. Ja, nou, ja, kun je dan zeggen van, ja, maar voor God is 2000 jaar eigenlijk maar 2 dagen. Nou, 2 dagen wachten is toch niet zo lang? Ja, dat is waar, hè? Dat staat ergens in de Bijbel, hè? 2000 jaar is als, of 1000 jaar is als 1 dag. Dus als je dat omrekent, 2000 jaar, 2 dagen. Maar, ja. Nou, het andere, Paulus is ook heel nuchter, hij zegt van nou, die dag dat de Heer Jezus komt, die is in ieder geval nu dichterbij dan toen je tot geloof kwam. Nou, dat is heel nuchter eigenlijk, zegt Paulus van, het komt wel steeds dichterbij. Voor mij is dat ruim 40 jaar, voor sommigen van jullie misschien 1, 2, 3, 5 jaar. De Heer Jezus komt, het is al dichterbij. Wanneer precies? Zoals ik in het begin al zei, er zijn allerlei speculaties over. Ik doe daar niet aan mee. Ik, in die zin geloof ik er niet in, want ik geloof niet dat de Bijbel dat bedoelt te zeggen. Maar als de Heer Jezus nou zegt, ja, ik kom spoedig. En daarmee ook zegt van, niet alleen van, het is een belofte naar ons. Ja, ik kom spoedig. Maar er zit dus ook iets in dat de Heer Jezus zelf gauw wil komen. En ik heb dat wel vergeleken met, je kent wel misschien die programma's van mensen, familieleden die... Die zitten in Australië en vanuit Nederland is dat dus ja, de andere kant heel ver weg. En ja, als je geld hebt, dan kun je eens af en toe naar Australië gaan. Genoeg mensen kunnen zich dat niet veroorloven. En die zien hun familie daar nooit. Nou, en dan kennen jullie wel die programma's hè, waar dat dan breed uitgesponnen wordt en de presentator daarover praat. En ja, net zolang totdat de tranen komen. En je weet eigenlijk al dat daar achter de coulissen, daar staat iemand te wachten. Ja, maar die komt nog niet binnen. Hij kan elk ogenblik binnenkomen, of zij. Maar hij wacht totdat de presentator of de regisseur het seintje geeft van kom maar. De Heer Jezus die zegt ook van dat zelfs de Zoon des Mensen niet weet wanneer die dag zal zijn. Als de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig, dan stel ik mij zo voor dat de Heer Jezus zo daar achter de coulissen staat. En eigenlijk... niet kan wachten om binnen te komen, om naar ons toe te komen. En dat we zo mogen weten van, niet alleen van, hij komt spoedig, dat is voor ons. Nee, hij komt spoedig, want hij wil graag bij ons komen, graag ons bij zich hebben. Stel hem maar voor, als we iemand die daar in de coulissen wacht, en die weet gewoon, het gaat gebeuren. Die persoon die daar binnenin zit, ja, die weet dat nog niet. Die gaat misschien hopen, hè, als je zo dan praat en daar uitgenodigd wordt en je weet hoe het programma werkt. Dan krijg je toch al een sterke verwachting. Maar de heer Jezus, achter de coulissen, die persoon, die weet het. Maar hij moet wachten totdat iemand het teken geeft. Zo is de heer Jezus onze heiland en heer. Hij zegt, ik kom spoedig. Ik kom eraan. Blijf uitkijken. En het antwoord van de geest en de bruid staat een paar versen daarvoor. De geest en de bruid die zeggen, amen, kom heer Jezus. En als de heer Jezus dan zo helemaal aan het eind zegt, ja, ik kom spoedig, dan is er alleen maar een antwoord. Amen, kom heer Jezus. Is dat ook jouw antwoord? Jullie antwoord? Mijn antwoord? Kijken wij met verlangen uit? Zullen we dat dan ook samen zeggen? Durven we dat? Amen, kom heer Jezus. Nu even uit volle borst. Amen, kom heer Jezus. En dan denk ik dat het goed is dat we dat ook samen uit mogen zingen. Dat we mogen uitzingen, dat we uitzien naar zijn komst. En dat we het mogen zeggen. Spoedig zullen wij hem zien. En voor altijd op hem lijken als Jezus komt.